Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom ook aan de gasten en luisteraars. U wordt eraan herinnerd dat het vandaag de laatste dag is dat u namen in kunt leveren voor de vacatures voor diaken en ouderling. De kerkenraad beveelt deze mogelijkheid nogmaals van harte bij u aan. Gezinsattestatie is aangevraagd naar de Nederlands Gereformeerde Kerk in Veenendaal door zuster Petra Immenkhuizen met haar kinderen Roos, Lisa en Mitte. De collecte is vanmorgen bestemd voor de diaconie. Vanmiddag gaat dominee Jacco Holtland ons voor. Die dienst wordt gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 16:30. Vanavond vergadert de 16-plus jeugd. Het onderwerp: Preek van de Leek. De Maldiramina van Oost en West vergaderen woensdag gezamenlijk. Volgende week hopen we in de ochtenddienst met elkaar het avondmaal te vieren. Als u thuis het avondmaal mee wilt vieren, kunt u contact daarvoor opnemen met uw wijkdiaken. In deze dienst gaat dominee Jan Wesseling ons voor. Dan wil ik nog even melden dat deze afkondigingen vandaag al 25 jaar verzorgd worden door broeder Rien Timmer. Waarvoor onze hartelijke dank. En we zullen dat onderstrepen met de bloemen vanmiddag. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Ook van mijn kant een heel goedemorgen, broeders en zusters. Toen collega Jacco Holtland en ik dit seizoen, aan het begin van het seizoen, het jaarthema aan het voorbereiden waren en wij wat gras duinden in de psalmen, toen kwamen we erachter dat er eigenlijk heel veel diverse thema's in de psalmen aan de orde komen. Vandaar dat we niet 6, maar 8 themazondagen hebben ingepland voor komend seizoen. En een van die thema's gaat over recht, maar ook onrecht. Omdat het combo zeer uitgebreid aanwezig, begeleid was ik even met Theo in overleg via de mail. En Theo die mailde op een gegeven moment van ja, er zijn zoveel psalmen die over recht gaan, maar ook over geleden onrecht, dat ik maar gestopt ben met zoeken. Nou, 2 van die psalmen daar zal ik over preken, maar het is een thema denk ik wat ons allemaal op een of andere manier raakt of ik zou bijna zeggen aangrijnst, want ja, als je echt even om je heen kijkt in deze wereld, dan is er zoveel niet recht. Vandaar dat we als eerste lied ook hebben uitgekozen, lied 1010, een schreeuw om vrede op aarde. Laten wij in afhankelijkheid van God beginnen. Laat u vanuit de hemel begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber op deze aarde. Als je tegen die achtergrond gaat luisteren naar Gods richtlijnen en geboden, dan voel je meteen aan dat God aan alle kanten tegen het onrecht ingaat. Het onrecht naar zichzelf toe, maar ook het onrecht wat mensen elkaar onderling kunnen aandoen. Het eerste grote gebod is: u zult de Heer, uw God, lief hebben. Met heel je hart, met heel je ziel, met al je verstand en met al je krachten. En de catechismus legt het dan als volgt uit. God gebiedt dat ik de enige echte God naar waarheid leer kennen. Hem alleen vertrouw. Met alle nederigheid en geduld mij aan hem alleen onderwerp. Al het goede van hem alleen verwacht. Hem met heel mijn hart lief heb, vrees en eer, en wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. Het tweede grote gebod is dat je je naaste probeert lief te hebben als jezelf. Daar zegt de catechismus het volgende bij. Wat vraagt God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof. Dus dat je je naaste de plek en de ruimte geeft die God hem gunt. Niet haat, kwets of dood. Dat mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad. Ook niet door middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. Is het genoeg dat hij onze medemens naast ons niet doodde? Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt hij dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. Jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, warmhartig en vriendelijk zijn. Zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat we ook onze vijanden goed doen. Laten wij Psalm 9 zingen. Dat is een lied waarin het gaat over dat God ook echt het onrecht wel ziet en een schuilplaats is voor alle mensen. Psalm 9, vers 5, 6, 9 en 7. Laten we bidden. Heer God in de hemel, zo laat u uzelf kennen, gelukkig, als een God waar je altijd een veilig heenkomen kunt zoeken en waar je dan ook altijd veilig bent. Dat mogen we zeggen, Heer, vanuit een wereld vol onrecht en ook vanuit een leven waarin in onszelf misschien wel van alles scheef zit of verkeerd gegaan is. Uit een gemeenteleven waar ook van alles aan de hand is. En juist daarom beginnen we ook deze kerkdienst weer, Heer, met onze hulp is in de naam van de Heer. Daarom zingen wij over een God die rechtvaardig is. Die oog heeft voor alle wereldoorlogen en alle miljoenen slachtoffers en het bizar vele bloed wat vergoten is. Een God die oog heeft voor het onrecht, vandaag de dag waar de kranten vol van staan en wat dag aan dag via de journaals op televisie voorbij komt. God die zelf dat onrecht ingestapt is in zijn Zoon Jezus Christus. Een God die recht doet. Maar die dat ook op een hele wonderlijke, genadige manier kan doen. Door rechtvaardig te verklaren de mensen die willen schuilen bij de Heer Jezus. En dat willen we, Heer. Daar zijn we voor gekomen vanmorgen om ons dat weer aangezegd te krijgen. Om het weer op ons hart gelegd te krijgen. Dat wij misschien niet zulke goede en rechtvaardige mensen zijn uit onszelf. Dat we veilig zijn in Jezus Christus. Alsof we geen zonde hadden gehad of gedaan. Alsof we zelf net zo rechtvaardig geleefd hadden als Hij. En we danken U, Heer, dat U dat wonder altijd weer wilt voltrekken. Vergeving is aan de orde van elke dag. Danken U dat we daar rust in mogen vinden. Dat we het zo sterker, dat U het zo met ons kunt uithouden. En wij bidden of U ons wilt zegenen vanmorgen. Als we uw woord open doen, als het zal klinken, als het wordt uitgelegd in de prediking, als we het op onze lippen nemen via allerlei liederen, geef ook dat we ons vanmorgen hier echt met u verbonden weten en daarin ook met elkaar. Wilt u alles zegenen en iedereen zegenen die iets te doen heeft om deze dienst ook mooi en goed te laten verlopen. En geef dat we hoopvol en liefdevol straks dit kerkgebouw verlaten. En weer ook voor de kinderen die straks naar de kinderbijbelgroep zullen gaan, Heer. Geef dat ze in hun jonge onbevangenheid het daar goed hebben. En iets van uw goedheid en liefde ook daar proeven. Hoor ons bidden uit genade in Jezus' naam. Amen. Luca, ga je gang.
Zo. Goedemorgen allemaal. Wie van jullie is er vanmorgen allemaal met de fiets naar de kerk gekomen? Ja, dat zijn er niet veel. De rest allemaal met de auto. Zijn jullie dan ook... Even kijken. Dit tegengekomen. Ja, een stoplicht. Waarvoor hebben we stoplichten? Dat is eigenlijk alleen maar irritant dat je moet wachten, hè, elke keer. Wie weet waarom wij stoplichten hebben? Weet je dat? Nee? Stoplichten, hè, zodat we niet op elkaar botsen. Die mensen die op de fiets komen, die komen van deze kant. En de mensen met de auto komen van die kant. Als je dan allebei tegelijk gaat, ja, dan gaat het niet goed. Dan zal de kerk een stukje leger zijn in de ochtend. Dat is toch niet zo handig. Die stoplichten zorgen ervoor dat de mensen op tijd stoppen, zodat de andere mensen over kunnen steken. Die stoplichten zorgen er ook voor dat iedereen aan de andere kant van de weg kan komen. Want misschien zijn er mensen die denken, ja, ik ga jou niet voorlaten. Die rijden alleen maar rechtdoor. En dan kan je nooit oversteken. Bij een stoplicht horen regels, anders werkt dat stoplicht helemaal niet. Bij elke kleur hoort een regeltje. Bij rood is het regeltje dat je moet stoppen. Heel goed, dank u wel. Bij groen is het regeltje dat je mag doorrijden. Oranje is iets moeilijker. Dan moet je even goed nadenken of je nog wel mag stoppen of doorrijden. Of het wel kan, wat de situatie is. Waarom vertel ik dat nou? God heeft ons ook een setje met regels gegeven. En die passen ook allemaal heel mooi bij het stoplicht. Misschien kunnen we dat wel bedenken. Welke regel van God past bij het rode deel van het stoplicht? Roep eens iets. Niet alleen maar de kinderen, de volwassenen mogen ook roepen. Niet doodslaan, dat is een hele goeie. God zegt soms, stop, dat moet je niet doen. Je mag iemand niet doden. Je mag niet stelen. Dat zijn alle hele belangrijke regels. Bij het groene stoplicht, wat zou God daarbij voor regeltje gegeven hebben? De dominee heeft er al een paar opgenoemd aan het begin van de dienst. Dus dat moet iedereen weten. Bijvoorbeeld je naaste liefhebben. Goed voor anderen zorgen. En dan bij het oranje stoplicht. Soms zegt God, ook al wil jij als mens iets anders doen, moet je toch even goed nadenken wat God van jou wil. Als je aan het buitenspelen bent, lekker met je vriendjes en vriendinnetjes, en dan komt dat ene buurmeisje of dat ene buurjongetje die je eigenlijk niet zo aardig vindt en die vraagt of die mee mag spelen. Dan wil je eigenlijk zeggen, nee, ik wil niet dat jij meespeelt, ik vind jou niet aardig. Maar dan vraagt God toch van jou om even na te denken. Misschien wil dat kindje wel gewoon heel graag spelen. En als we samen spelen, is hij misschien veel aardiger dan ik dacht. Ja, dus alle regeltjes van God kun je heel mooi bij een stoplicht plaatsen. Daar gaan we het vandaag met de Kinderbijbelclub over hebben. We hebben het met de Kinderbijbelclub dit seizoen over de Bible Basics. Dus we gaan elke keer een stukje van de Bijbel even wat beter bekijken hoe het nou echt in elkaar zit. En dan gaan we nu luisteren naar iets moois over de lampjes.
Ja, ik heb nog even iets te vertellen aan de kinderen. Zien jullie hier die lichtjes staan? Die gaan jullie straks meenemen naar de Bijbelklas. Maar dan moet ik even uitleggen waarom die hier staan. Zien jullie deze mooie kaars ook? Die valt wel goed op, hè, zo'n hoge grote kaars. Weet je hoe die heet? Heeft een naam. Een beetje helpen. We hebben hem met Pasen aangestoken. Hoe heet die? Ja, de paaskaars. En waarom heet die nou eigenlijk zo? Wie denkt dat te weten? Ik ga het maar uitleggen. De paaskaars hebben we aangestoken op eerste paasdag. Op eerste paasdag denken we eraan dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En wij hebben toen feest gevierd. Elk jaar met Pasen hebben we een groot feest. Dan bedenken we weer dat de Heer Jezus is gestorven voor ons en uit de dood is opgestaan. Hij geeft ons licht. En het teken daarvan is ook de paaskaars. Hij brandt het hele jaar. Tot Goede Vrijdag, dan gaat hij uit en op eerste paasdag komt weer een nieuwe kaars. Die steken we dan aan, hebben we weer feest. En bij die paaskaars horen ook lichtjes. Want wij zeggen nu, de paaskaars staat hier als teken dat de Heer Jezus in ons midden is. Maar als je nou naar de Bijbelklas gaat, is de Heer Jezus daar dan ook? Ja, de Heer Jezus is daar ook. En als teken daarvan hebben we bedacht dat je elke keer als je naar de Bijbelklas gaat, een lichtje mag meenemen. Er staat een ledlampje in, even ter geruststelling. We hebben geen echte kaarsjes gedaan. Dus nou wil ik twee kinderen die nu naar de Bijbelklas gaan, dat is groep 1 tot 4, er zijn twee groepen. Twee kinderen mogen komen nu en een lichtje pakken. Kom maar naar voren. Kom maar. Thank you.
Laten wij het psalmboek uit de Bijbel openen. We gaan psalm 53 en 54 lezen. In het voorbereidingsmateriaal had Jacco psalm 54 al aangereikt en ik heb 53 erbij genomen. Omdat die ook terugkeert in het Nieuwe Testament. En daarom lezen we ook Romeinen 3 vers 9 tot 12 en vers 21 tot 26. En laten we na de lezingen psalm 36 vers 2 zingen.
Psalm 53 en 54. Hoor de koorleider op de wijs van de rietpijp een kunstig lied van David. Dwazen denken bij zichzelf, er is geen God. Verdorven zijn ze en gruwelijk is hun onrecht. Geen van hen deugt. God kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is. Eén die God zoekt. Allen zijn afgegleden, alle ontaard. Geen van hen deugt, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen God niet aan. Nog even en hen overvalt een hevige angst, een angst als nooit tevoren. God zal het gebeente van je belagers verstrooien. Lach maar om hen, want God heeft hen verworpen. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als God het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen. Israël zich verheugen. Voor de koorleider bij snarenspel een kunstig lied van David. Toen de inwoners van Zif aan Saul waren gaan zeggen: weet u niet dat David zich bij ons schuilhoudt? God, bevrijd mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond. Vreemden vallen mij aan, ze staan mij met geweld naar het leven, ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers. Toon uw trouw en breng hen tot zwijgen. Van harte zal ik u offers brengen en uw naam loven, Heer, want hij is goed. Hij heeft mij uit de nood gered. Onbevreesd zie ik mijn vijanden aan. Verder met Romeinen 3. Vers 9. Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven: er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. Verder bij vers 21... Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Dit is het woord van God.
Ik heb de preek opgezet vanuit de gelezen gedeelte. Laten wij na de verkondiging opwekkingslied 805 zingen. Een gebed om niet ongevoelig te worden voor al het onrecht wat om ons heen in deze wereld en soms ook heel dicht bij huis zich laat gelden. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Het kindmoment is al geweest, maar anders zou ik aan Marieke, denk ik, een breinaald gevraagd hebben. Omdat ik als kind wel eens aan mijn moeder een breinaald vroeg en soms boog ik hem krom. Want ik dacht, dat moet je toch ook weer recht kunnen buigen. Hebt u wel eens geprobeerd een kromgebogen breinaald weer recht buigen? Dat is een heidens karwei en misschien wel onbegonnen werk. Hetzelfde kun je natuurlijk hebben met kromme spijkers, hè. Soms kun je ze in een bankschroef nog weer proberen zo recht te krijgen dat ze nog functioneren en dienst doen. Maar ja, in de praktijk een kromme spijker, die kun je beter weggooien. En dat gevoel, dat kun je ook heel erg krijgen bij onrecht. Hè? Onrecht zegt letterlijk, het is krom, scheef. En dan gaat het natuurlijk over iets waar we als mensen allemaal op een of andere manier tegenaan lopen. Dingen die gewoon kei oneerlijk zijn. Waar je van binnen soms ook heel boos om kunt worden. Ik hoorde uit Oost dat een gezin net bezig was met de tekst in de Bijbel. Een arbeider is zijn loon waard, schrijft Paulus, ik meen aan Timotheus. En daar kwam de vraag uit voor het jaar, en al die kindslaafjes dan, hè, krijgen die ook de beloning waar ze recht op hebben? Of een afrekening in het criminele circuit. Je kunt zeggen, ja, ze verdiende loon, maar wie gaat daarover? Is er wel sprake geweest van een eerlijke rechtspraak? Of het uit de lucht schieten van de MH17, dat zijn dan nog de dingen in het groot. Maar het gebeurt natuurlijk ook in het klein. Gewoon bij jezelf of in je nabije omgeving. Iemand doet je geen recht. Bijvoorbeeld door je grenzen te overschrijden, soms je intieme grenzen. Of door negatief over je te praten en je naam door de modder te halen. Afgelopen vrijdag was het Dierendag. En hoe gaan we eigenlijk om, niet alleen met onze knuffeldieren, maar ook met al het andere vee? De plofkip en dergelijke. En het is inderdaad, Theo had gelijk, het is heel opvallend als je het psalmenboek eens rustig doorbladert, hoeveel psalmen er gaan over dit issue. Niet over al die situaties, die zijn van onze tijd, maar wel over dat gevoel. Recht of onrecht. Denk bij die psalmen dus niet te snel naar, dat gaat niet over mij, dat is allemaal verleden tijd en heel andere situaties. Ver van mijn bed. Denk ook niet te snel, recht gaat over regeltjes. Kunnen mensen snel zeggen, een beetje minachtend bijna, ja, regeltjes. Daar word je niet warm van. Want ga maar eens na bij jezelf, we willen allemaal dat ons recht gedaan wordt. Toch? En ik weet ook, velen van ons kennen ook de pijn van het onrecht. In relaties, in misbruik, in je loopbaan, in het zakenleven, noem maar op. En velen van ons kennen denk ik ook dat onmachtige gevoel dat wij het niet meer recht krijgen. Soms tot aan je dood niet. Ik wil vanmorgen 4 dingen belichten. Allereerst God, Yahweh, de naam Heer met hoofdletters in de psalmen. God doet recht. En hij ziet, dat is psalm 53, hij ziet ook al het onrecht. En het bizarre is dat zijn zoon, de Heer Jezus, naar de aarde komt om onder dat onrecht te lijden. En het perspectief van de Bijbel is ook dat God uiteindelijk recht kan maken en ook recht zal maken. Wat wil ik met deze preek? Ik wil met deze preek bereiken dat wij gevoel houden voor recht en onrecht vanuit God bekeken. Dat we het aangaan om het bij God ter sprake te brengen en het dan ook van hem te verwachten. Recht en onrecht bij God ter sprake brengen en het van hem verwachten. Het is natuurlijk belangrijk dat je even goed scherp krijgt wat recht in de Bijbel nou precies is. En ik kan dat niet beter omschrijven, denk ik, dan door te zeggen dat recht te maken heeft met het klopt. Het is eerlijk, het past. En waarbij dan? Ja, bij waar je recht op hebt. Bij wat je toekomt. Dat is denk ik wel een sleutelwoord. Het komt je toe. Een arbeider komt een eerlijke beloning toe. Uitbuiting is onrecht. Of pas het dus toe op een relatie in je leven, je huwelijk of een vriendschap. Het recht doen betekent dat je de ander laat toekomen wat die als vriend of als man of vrouw van je verdient, nodig heeft. En daarom liggen in de Bijbel recht en vrede, shalom, ook heel dicht bij elkaar. En shalom wil in de Bijbel zeggen, het is goed. Er heerst harmonie. Alles is heel. En dan kom je in de Bijbel nog een heel Bijbels woord tegen, het woord rechtvaardig. En ik zal eerlijk zeggen, bij mij gingen mijn ogen pas open toen een keer iemand, ik meen na of voor een kerkdienst in de hal van de kerk tegen mij zei, rechtvaardig betekent eigenlijk dat je vaardig bent in recht doen. En je kunt het en je doet het. Rechtvaardig en gerechtigheid, dat zijn woorden die heel erg passen bij een verbondsrelatie. Hè? Bij de band, de relatie die je met iemand hebt. Je doet zoals dat bij die relatie past en hoort. En daarom zijn in de Bijbel de rechtvaardigen, dat zijn geen heilige boontjes, mensen die het altijd goed doen, die nooit zondige dingen uitspoken. Maar het zijn mensen die wel heel bewust met Yahweh verbonden blijven. Ook als ze hele verkeerde dingen doen. En je bent trouw aan de band die Yahweh met jou heeft gelegd. Dan ben je rechtvaardig. Dan handel je in gerechtigheid. En de boodschap in de Bijbel is ook dat God altijd recht doet, omdat Hij zelf recht is. Heel. In harmonie met zichzelf. En zo stelt Yahweh zich voor in de Bijbel. Ik kwam terecht bij Exodus 34. En dan stelt God zich voor aan Mozes en dan zegt hij, Yahweh, Yahweh. Een God die liefdevol is, genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En die zelfs zo goed is dat hij in zijn genade schuld, misdaad en zonde vergeeft. Ik wil het vanmorgen even heel nadrukkelijk aan het begin zeggen, omdat wij natuurlijk mensen zijn en ook in een tijd leven waarin je daar heel gemakkelijk grote vraagtekens achter kunt zetten. Wij hebben onze vragen en onze twijfels en ons onbegrip. Waarom maakt God al dat onrecht niet ongedaan? En laat hij het allemaal gebeuren? Geloven naar Auschwitz. Er zijn een aantal boeken over verschenen. Kan dat nog wel? Als je echt ziet wat er in die concentratiekampen voor verschrikkelijks gebeurd is, kun je nog wel in een God geloven die goed is? Of in een of andere Jezus die alles in de hand houdt. En soms zijn er mensen die daar eerder hun geloof bij verliezen dan dat ze er houvast aan hebben. Maar het is een heel krachtig uitgangspunt in de Bijbel. God is recht. Zoals Johannes ook schrijft, God is licht. En er is in hem geen spoortje duisternis. Nog één voorbeeld. Wat mij altijd heel erg helpt, hè? Openbaring 7, in hoofdstuk 6, zijn net de meest verschrikkelijke dingen uitgebroken. Vier paarden, de vier plagen in de geschiedenis, oorlogen en ziekten en hongersnood en uiteindelijk de dood. En tot je grote verbazing zie je dan in hoofdstuk 7 ineens een enorme mensenmassa op het toneel verschijnen, 144.000. Er ontbreekt er echt niet één. En waar komen ze vandaan? Staat er uit de grote verschrikkingen. Dat is eigenlijk een omvattende typering voor alle doffe ellende die onder de zon in de loop van de geschiedenis zich voordoet. De grote verschrikkingen. En ze zijn veilig aangekomen en ze aanbidden God. We staan voor zijn troon en in plaats van allerlei kritische vragen te stellen, waarom dit en waarom hebt u niet dat? Lof, majesteit, wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe. God doet recht en daar laat de Bijbel geen twijfel over bestaan. En dat klinkt door in heel veel psalmen. En het is dus goed dat je die psalmen ook leert te zingen. Nou, in een psalmen voor nu versie is, of een nieuwe psalmberijming, of de ouder. Maar het zijn liederen die je heel erg uit je knusse kokonnetje halen van je westerse welvaartsleven. En je eigenlijk met beide benen midden in deze wereld zetten. Er is onrecht, mensen, en we lijden eronder. Maar God is gelukkig degene die gevoel heeft voor recht. En hij ziet gelukkig ook al het onrecht. Dat als tweede. En dan kom ik bij Psalm 53. En God kijkt vanuit de hemel naar beneden. Allemaal zijn ze weggegleden, ontaard, geen van hen deugt, niet één. En dat is als het ware de diagnose die God stelt als die vanuit zijn heilige rechtvaardigheid naar de aarde kijkt. Niet één. Vers 2, daar begint de psalm mee. Dwazen denken bij zichzelf, God kan mij wat. Doet hij ertoe dan? Ik ga lekker mijn eigen gang en ik doe lekker mijn eigen dingen. En dan heeft David dus wel even belangrijk om scherp te houden. David die kijkt niet over de grenzen naar de heidenwereld in zijn tijd. Maar hij kijkt gewoon rond in de kerk van toen. Het volk Israël. De mensen aan wie Jahwe zich geopenbaard had. Maar David zegt, ja, maar er zijn ook een heleboel mensen die halen hun schouders op over God. Atheïsme zou je het kunnen noemen. Niet als levensovertuiging, maar in de praktijk van alle dag. God? Die is er toch niet? Maar dat zet mij altijd weer voor de spiegel, zo'n psalm. Moeilijke woordcombinatie. Want ja, als God vanuit de hemel naar mij kijkt, dan ziet hij dat natuurlijk ook. Er deugde niet één, ik dus ook niet. En wat is eigenlijk mijn houding tegenover God? Morgen en overmorgen. En wat straal ik uit in mijn leven? Psalm 53 laat je als het ware, ik zou het bijna zeggen, in de helikopter stappen. Of misschien even plaatsnemen in het ruimtestation ISS. En naar deze aardbol kijken. He, want Paulus die pakt deze psalm in Romeinen 3 op. En die verbreedt hem eigenlijk tot de hele wereld. God kijkt vanuit de hoogte. En hij ziet ook Azië en het Midden-Oosten en de drugsbaronnen in Zuid-Amerika. Heel de mensheid is verdorven. Het onrecht huist dus ook in mij. Het zit in mijn genen. Of ik er nou aan wil geloven of niet, maar het is wel zo. En God tekort doen. Of een ander tekort doen. De mensen vlak om me heen. Die me lief zijn. Het zit in mij, het zit in alle mensen. En als je de krant leest, of soms berichten hoort, dan ontdek je, ja, soms breekt het ook op een gruwelijke manier naar buiten. En dan lees je in één keer zo'n bericht over honderden mannen die in een martelschool hebben vastgezeten en bevrijd zijn. Of je leest berichten over christenen in Noord-Korea. Ik heb deze preek afgelopen vrijdagmorgen geschreven. Nou, ik las de krant vrijdag en dan lees je allerlei nare dingen over Boko Haram en mensen die dienst gedaan hebben bij ISIS. Nou ja, u kent het allemaal wel. En je kunt er weinig aan verhelpen, toch? Het gaat je macht te boven. Wij gaan het niet recht zetten. En dus voel je ook de onmacht. Als ik echt ga nadenken over wat onrecht is en hoe breed dat hier op aarde zich verspreid heeft, ja, dan zinkt de moed me in de schoenen. Er komt geen eind aan voor je gevoel. En dus je voelt de onmacht en de pijn. Vandaar ook die schreeuw aan het eind, Psalm 53. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Sion, dat is de woonplek van God. En Jeruzalem in die tijd. Maar vanuit het Nieuwe Testament mag je zeggen, dat is de hemel. Laat uit Sion, laat uit God redding komen. En daarom als derde, Jezus komt om eronder te lijden. De apostel Johannes die gebruikt een prachtige typering voor de Heer Jezus in zijn eerste brief. Die zegt, als wij gezondigd hebben, dan hebben wij in de hemel iemand die het voor ons opneemt. Jezus, de rechtvaardige. Zo'n woord moet je even op je tong proeven. De rechtvaardige. Hij komt. Hij kwam ervoor en hij deed het. Een mens waarin alles goed zit, die altijd recht doet, die elke seconde van zijn leven God alles geeft wat God toekomt. De liefde van zijn hart en alle tijd van zijn leven, het is voor God. En hij was een weldaad voor zijn medemens. En altijd het goede zoeken. En altijd door ontferming bewogen. Ook als die mensen wel eens rechtstreeks de waarheid zijn. Altijd door ontferming bewogen. En ik probeer bij catechisanten wel eens over te brengen dat de Heer Jezus ongelooflijk geleden moet hebben onder al het onrecht. Hij heeft daar een antenne voor gehad, perfect. Hij heeft dat aangevoeld zonder woorden. Dat staat er ook, de Heer Jezus die zag wat er in hun hart leefde. En hij is er zelf aan stuk gegaan. Kruisigen. Weg met hem. Heer Jezus heeft geleden onder het onrecht wat in mij zit. En in ons. En dat wij begaan. En hij heeft het uit liefde willen verdragen en ondergaan. En dan ben ik bij Psalm 54, want in Psalm 54 zie je David die het uitschreeuwt onder onrecht. En je haalt er niet meteen uit dat het over de Heer Jezus gaat. De Psalm gaat natuurlijk in eerste instantie ook over David, staat er zelfs boven. Maar David is hier wel altijd, ik zou zeggen, in functie. Hij zingt niet alleen maar over zijn eigen persoontje. Maar hij is aangewezen als troonopvolger na Saul. De gezalfde van Yahweh. Degene waar God de toekomst mee gaat bouwen. Maar David die moet op de vlucht voor Saul. En die zoekt een veilig heenkomen in de woestijn van Zif. En dan de plaatselijke bevolking die heeft David in de smiezen. En die denken van ja, straks krijgen we Saul op ons dak. We gaan wel even zeggen dat David zich hier schuilhoudt. Dus ze verraden David, maar daarmee verraden ze ook het plan van God met David. God bevrijdt mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. En dat had de Heer Jezus ook kunnen zingen. Misschien heeft hij het wel gezongen in de synagoge. Ze staan mij naar het leven en ze houden God niet voor ogen. Dus als David zingt, doe mij recht, dan zingt hij dat als gezalfde van God. Ik vind dat als het gaat om hoe je psalmen leest en zingt ook wel een leerpunt. Wij schieten heel snel in de modus van, ja, ik moet het meteen snappen en aanvoelen, maar je moet altijd even proberen een vertaalslag te maken. David als gezalfde. De Heer Jezus is natuurlijk de grote gezalfde van God. En heel veel wat zich al in Davids leven voordeed, dat bereikt zijn climax in het leven van Jezus Christus. In hem komt het helemaal tot zijn volle ontplooiing. En dan kun je doorvertalen naar jezelf. En als je de Heer Jezus wilt volgen, dan gaat dit er ook bij horen. Paulus die schrijft dat aan zijn jonge opvolger Timotheus. Allen die in Jezus Christus geloven, zullen vervolgd worden. Als ik dat lees, denk ik altijd, nou, ik heb nog een redelijk relaxed leventje hier. Maar alle mensen die in Jezus Christus geloven, zullen vervolgd worden. En Petrus, die heeft zijn les ook moeten leren. Die stond in eerste instantie met zijn hakzwaard klaar om er een oor af te slaan. Toen de soldaten het vuur na aan de schenen kwamen leggen. Maar Petrus die schrijft eigenlijk zijn hele eerste brief aan leidende christenen. En die zegt, ja mensen, als je in de naam van de Heer Jezus leidt, laat het een eer voor je zijn. Ik denk ook vaak aan broeder Sundaram, hij is kort geleden nog hier in Veenendaal geweest, uit India, die ooit een keer tegen mij zei, toen de politieke wetgeving daar strenger werd voor christenen, hij zei, we have to suffer. En ik dacht, ah, zo nuchter kijken ze er tegenaan. En laten we ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen dat dat niet in onze tijd past, hier in het Westen. En dat het ook vaak niet in onze mentaliteit past. Lijden om Christus. We zitten heel erg in een cultuur waarin we een sterke neiging hebben om op ons recht te gaan staan. Of met de vuist op tafel te slaan. Als je psalmen leert zingen over recht en onrecht, dan leer je ook om je toevlucht te zoeken bij God zelf. Onze hulp is de naam van de Heer. En je mag met je onmacht en je pijn naar Hem toe gaan. Hij komt recht doen, tot slot. Jacco zei het een paar weken geleden al, psalmen zijn echt verbondsliederen. Klassiek woord, maar laat het af en toe toch maar even weer glans geven. Liederen die geboren worden vanuit de band die je met God hebt. Of misschien beter gezegd die God met jou heeft. En dan gaan er inderdaad heel veel van die gebedsschreeuwen over recht en onrecht. Over gaaf en krom, over vrede, maar ook onvrede. En je schreeuwt het uit omdat je zingt tot God, de schepper van het heelal, in het vertrouwen dat Hij luistert en dat Hij bij machten is er iets aan te doen. In het vertrouwen dat Hij recht kan maken, wat krom getrokken is en dat Hij recht zal doen. Daar ging Psalm 9 over. Psalm 37, ook zo'n psalm. Hij is een schuilplaats, laatste regel in de berijming. Hij is een schuilplaats in je gebed. Hij komt recht maken. Daar wil ik twee dingen van zeggen. En dat is niet allereerst dat het alleen maar toekomst is. Ja, later een keer. Hè. Nee, want dat recht maken, dat begint hier en nu al. En dat is... Ja, het leven door de geest van Jezus, zou ik willen zeggen. Recht leren doen. God liefhebben. Goed zijn voor je medemens. Denk even aan de 10 geboden. Dan kristalliseren ze al wat uit. Denk ook aan de vrucht van de geest. Zoals die vanuit de catechismus ook opklinkt. Ik moest ook even denken aan recht in de kerk. Mijn vakgebied is dat kerkrecht. Ook gemakkelijk een beetje opzij geschoven, ach. Maar het is belangrijk dat het ook in de kerk rechtvaardig toegaat. Dat we daar met elkaar goede afspraken over maken. En wat is recht in de ogen van de Heer Jezus? Als je zijn gemeente bent. En u kent allemaal wel, denk ik, die prachtige tekst uit Micha 6, vers 8. Wat wil de Heer? Micha die profiteert heel erg in een situatie met veel onrecht en zelfzucht. Wat wil de Heer? Niets anders dan recht te doen, trouw te zijn en nederig de weg te gaan die God je wijst. In de aanloop naar deze preek mailde iemand mij: is niet alleen voor later, maar de hemel is nu al bezig de aarde te veranderen en ons te veranderen. En je kunt elke dag iets zaaien om de eenzaamheid in ons rijke, maar vereenzamende land tegen te gaan. He? Een goed woord of een goed gesprek. Aandacht voor de ander. Rijkdom kan je verblinden voor waar het echt om gaat. God en de ander liefhebben. En die ander, dat kan je buurman zijn dicht bij huis of je naaste op duizenden kilometers afstand. Christelijke hulporganisaties die zich daarvoor inzetten en de hulp kanaliseren, het inzamelen van voedsel. En zo zijn er zoveel manieren. Ik denk dat ik straks in het studiemateriaal ook wel een vraag opneem van die strekking. Hè? Hoe help elkaar nou eens om dat recht praktisch door te vertalen naar je eigen en naar elkaars leven. Vandaag is God al bezig om het onrecht te bestrijden en zijn christenen recht te laten doen. Maar er komt ook een dag waarop God definitief het recht zal spreken. He, te recht stellen. Dat is niet meteen dreigend bedoeld. Zo kun je het natuurlijk oppakken, maar terechtstellen wil allereerst zeggen dat je in ere hersteld wordt. Als je onrecht aangedaan is, of als je geleden hebt. Er zijn theologen die zeggen, ja, hoe moeilijk het soms ook kan zijn om in God te geloven, maar het idee dat er na de geschiedenis niet recht gedaan zal worden, is eigenlijk onverteerbaar. En gelukkig is God er om uiteindelijk recht te doen. Natuurlijk enorm hoopvol voor mensen die zijn uitgebuit. Voor de talloze oorlogsslachtoffers. De mensen die zijn verkracht of vernederd of geknecht. Maar het is ook het toekomstperspectief voor alle dictators die over lijken gingen. Voor de oorlogsmisdadigers en de miljardairs die op hun eigen schateiland jonge meisjes masseerde en vervolgens misbruikte. We zullen een lied gaan zingen, broeders en zussen, waarin we God vragen of we niet ongevoelig mogen worden voor het onrecht en of we iets van dat rechtvaardigheidsgevoel van God ons eigen mogen maken. En we zullen later in de dienst ook zingen of Jezus recht mag doen, zodat de vrede op aarde neerdaalt. Ook nu al, omdat wij als christenen volgelingen zijn van onze Heer in de hemel. Amen.
Goedemorgen, broers en zussen. Vorige week hebben we vanaf ditzelfde podium jullie meegedeeld dat maar liefst 18 gemeenteleden niet langer lid zijn van onze gemeente. Vandaag tellen we daar nog 4 bij op. Als kerkraad hebben we van tevoren nagedacht op welke manier en in welke dienst we die afkondiging wilden doen. We hebben daarbij besloten om dit te doen in een dienst die mogelijkheid bood om na te praten. Een late dienst. In dezelfde vergadering is ook besloten dat we in een dienst ruimte moeten maken voor verootmoediging. Dat was, althans was de mening van de raad, niet passend bij de kerkproeverij vorige week. We begrijpen dat velen van ons die verootmoediging wel gemist hebben vorige week. Verootmoediging over het niet vast hebben kunnen houden van onze gemeenteleden. Verootmoediging over ons eigen handelen hierin. In deze dienst willen we ons verootmoedigen voor onze hemelse Vader. We verootmoedigen ons als kerkenraad, omdat we blijkbaar, ondanks al onze inspanningen en intenties, niet in staat zijn de door de gemeente zo sterk gewenste openheid te kunnen bieden. Niet in staat zijn om ontstaande geschillen op te ruimen. We ervaren daarin onmacht. We vragen ook om vertrouwen. Als kerkenraad balanceren we in onze communicatie op een koord tussen vertrouwelijkheid en openheid. En we proberen dat voor Gods aangezicht en zorgvuldig te doen. Maar als we hierdoor een sfeer gecreëerd hebben die onze gezamenlijke focus verlegt van onze Heer naar de onderlinge verschillen, dan vragen we daar vergeving voor. Ik wil me ook verontmoedigen als gemeentelid. Hoe vaak heb ik het afgelopen jaar gezocht naar verschillen en die uitvergroot? Hoe vaak heb ik echt gezocht naar verbinding? Hoe vaak heb ik de ander gezien met de ogen van Jezus? Hoe vaak heb ik het negatieve in plaats van het positieve benadrukt? Ik ben me bewust van de balk in mijn eigen oog. Laten we ons allemaal klein maken voor God en Hem belijden waarin we tekortschoten. In onze rol als ouderling, als predikant, als diaken, als gemeentelid, broer en zus. Want uiteindelijk is er maar één die garen spint bij onrust en dat is Satan. Het is een troost dat hij van zijn macht is ontdaan. Ik wil met jullie een paar versen lezen uit Psalm 51. En daarna ga ik voor in gebed. In dat gebed is ook echt ruim tijd voor stilgebed. Minimaal 2 minuten nemen we daarvoor. We sluiten het gebed af met het zingen van gezang 243. Ik lees jullie voor uit de Bijbel in gewone taal. God, u bent goed. Heb medelijden met mij. Uw liefde is groot. Vergeef me mijn zonde. Neem mijn schuld weg. Maak mij weer schoon. Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan. Steeds denk ik aan mijn fouten. Ik ben schuldig, schuldig tegenover u. Ik heb gedaan wat u verkeerd vindt. God, u bent een goede rechter. U geeft een eerlijk oordeel over mij. Ik had al schuld toen ik geboren werd. In de buik van mijn moeder was ik al schuldig. Maar u wilt dat ik trouw ben. En u helpt me daarbij. U zult me wijsheid geven diep in mijn hart. Neem mijn schuld weg. Dan kan ik weer bij u komen. Maak mij weer schoon. Zo schoon als witte sneeuw. Ik wil met jullie bidden. Ach Heer, God van de hemel en aarde, machtige en ontzagwekkende God. U die aan de wereld Jezus uw Zoon gegeven hebt. Hij die is gekruisigd tot heil van de wereld. Hij die is opgestaan uit de dood. U die uw Heilige Geest over ons heeft uitgestort. U die uw belofte nakomt. U die trouw bent aan ieder die u lief heeft en doet wat u gebiedt. Luister aandachtig naar ons gebed omwille van uw heilige naam. We belijden de zonde die we tegenover u gedaan hebben. We hebben u veel kwaad gedaan. We hebben ons niet gehouden aan uw gebod om u lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. We zijn tekortgeschoten naar elkaar en bovenal tekortgeschoten naar u. Heer, u ziet hoe het ons aan het hart gaat. Hoezeer we verlangen te ervaren hoe goed het is om als broeders samen te wonen. Wilt u ons vergeven waar we bewust of onbewust elkaar pijn hebben gedaan? Heer, we nemen u de tijd om al ons persoonlijk tekortkomen hierin bij u neer te leggen. Wij smeken u om genade, om vergeving. U hebt het zelf beloofd. Ieder die zijn zonde beleidt zal vergeving ontvangen. We vragen om uw ontferming en uw geest om ons te vernieuwen. Stap voor stap wilt u ons vernieuwen naar het beeld van Jezus uw Zoon. U wilt ook uw kerk vernieuwen. Daarom bidden wij u, kom Heilige Geest, vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven. Wees ons genadig omwille van Jezus Christus uw Zoon. Onze Heer en Redder. Amen.
gaven weg te geven. Mogen de Heer uw gaven zegenen. Combo had ik afgestemd dat we Psalm 72 vers 1 en 2 zouden zingen en aansluitend offeringslied 553, maar ik kijk ook even naar de klok. Psalm 72 mag u thuis zingen, dat gaat vast lukken. Laten we opwekkingslied 553 zingen. Er komt een dag waarop al het onrecht van de wereldkaart geveegd zal worden. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.